Wij waren vorige keer in Romeinen hoofdstuk 9. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere? Of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, die tot het verderf waren toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Onder de vaten des toorns verstaat men dan gemakshalve Israël en liefst mallen het Joodse volk. En onder de vaten der barmhartigheid bedoelt men dan de kerk, en die is dan in de plaats van Israël gekomen enzovoorts. Waarna dan toch in ieder geval genegeerd wordt dezelfde klomp leem. Want het was dezelfde klomp leem. En ik heb u gezegd, je bent er ook niet mee om alleen deze 3-4 versen onder ogen te nemen. Want ze zijn nou eenmaal aangehaald uit Jeremia hoofdstuk 18. En voor een klein deel uit Jesaja 45. Waar staat dat wij als mensen geen recht hebben om de schepper te bekritiseren als de pottenbakker. Maar datzelfde lees je ook in Jeremia 18. En daar waren wij vorige keer vanwege die gebeurtenis in het huis van de pottenbakker waar Jeremia naartoe moest. En toen kreeg hij te horen, Jeremia kreeg hij te horen dat de Heere op een ogenblik zou hij een koninkrijk uitrukken. Verderven en verdoen of wat het maar was. En ook zal de Heer op een ogenblik zou hij een koninkrijk planten en bouwen. En ik meen dat ik, dat moet wel, dat ik u ook Jeremia 1 heb voorgelegd, waar staat dat het de bedoeling was dat Jeremia niet alleen een koninkrijk zou uitrukken, maar ook een koninkrijk zou planten. En het punt was dat die geschiedenis weliswaar dus in Jeremia 1, bij het begin van de bediening van Jeremia, wordt aangekondigd dat hij dat zou doen. Maar dat je het in de hele geschiedenis van Jeremia in de Bijbel niet tegenkomt. Maar dat niettemin Jeremia, het Bijbelboek Jeremia, open eindigt. Dat wil zeggen, de geschiedenis houdt ergens op. En moet dus een vervolg gehad hebben. Noem nog zo'n voorbeeld. Ligt het dicht tegenaan, heel dicht tegenaan. Handelingen, het boek Handelingen. Een heel uitdrukkelijk open einde. Want er staat dat Paulus in gevangenschap predikte in gevangenschap het koninkrijk Gods 2 jaren lang ongehinderd. Hetgeen betekent dat die 2 jaren dus om waren toen het geschreven werd. Maar waarom wordt ons niet verteld dat de man dan, wat de man na die 2 jaar dan gedaan heeft? Het loodje gelegd of zijn biezen gepakt. En het antwoord weten wij dus. Namelijk zijn biezen gepakt. Nou, dat heette niet zijn biezen, dat heet zijn reismantel, heeft hij toen aangetrokken waar hij om gevraagd had. Aan 2 Timotheus. Aan Timotheus dus. En de boeken meegenomen en de reismantel die hij te Troas had achtergelaten. Dat is die mantel met die fietstassen eraan, zal ik maar zeggen. Zeg zo'n ding. En hij moet gedaan hebben wat hij aangekondigd had. En wat hij had aangekondigd was dat hij uit Rome zou doorreizen, in elk geval naar Spanje. En dat heeft hij ook gedaan, dat weten we ook, alleen staat niet in de Bijbel. Maar het is ons wel overgeleverd, op welke wijze dan ook. Maar het maakt onderdeel uit van een officieel overgeleverde kerkgeschiedenis. Hoe officieel dat is, weet ik niet, maar daar heb ik ook verder geen boodschap aan. En de vraag is hoe het met Jeremia afgelopen is, want we hebben gelezen dat hij ging met des konings dochters naar Tachpanes in Egypte. We hebben ook gelezen dat wie er ook bij hem waren in het algemeen zouden omkomen. Hebben we toch gelezen? Als ik het niet gelezen heb, moet u het even roepen, dan lees ik het alsnog, want 14 dagen is lang bij mij. Want de Heer had gezegd, ook daar zal Nebukadnezar komen. Dat is ook gebeurd. Nebukadnezar heeft niet alleen Jeruzalem veroverd en verwoest, maar is daarna inderdaad doorgetrokken naar Egypte en heeft ook inderdaad Egypte veroverd. En dat is wat in Jeremia wordt aangekondigd. Ze zouden de Joden die daarheen vluchten, tegen de wil van God overigens, zouden het oordeel van God niet ontkomen. Behalve degenen die overblijven. Heb ik u dat gelezen of niet? Ik kijk verbijsterd rond. Maar ze verbijst het land, heet dat. Ik spreek ook wel eens ergens anders namelijk. En dan heb je dat, hè. Goed, dan blader ik even naar Jeremia. En als ik nou wat ga vertellen, en ik heb het vorige keer ook verteld, dan moet u meteen zeggen van dat heb ik vorige keer verteld, dan laat ik het meteen weer lossen. Jeremia. Even kijken waar wij ongeveer waren. Nou ja, in hoofdstuk 43 dan maar even. In boven hoofdstuk 39 staat Jeruzalem door Nebukadrezar ingenomen en Jeremia verlost. En dat is het eind van Jeruzalem dan. Boven hoofdstuk 42 staat Jeremia vermaand het volk zich niet naar Egypte te begeven. Men zou bij dat volk geen al te grote voorstelling van zaken hebben. Want het is een handjevol mensen die aan die verwoesting van Jeruzalem ontkomen zijn. Dat is maar een heel kleine groep. Maar die willen naar Egypte vluchten. Je kunt maar naar twee kanten vluchten vanuit Israël. Naar het noorden of naar het zuiden. Naar het noorden is onmogelijk, want daar zit die Nebukadnezar, die Nepi. En naar het enige wat overblijft is het zuiden, in de hoop dat men Nepi voorblijft. Hè? Nou goed. Maar Jeremia moet van de Heer zeggen dat ze dat niet moeten doen. Want ze zouden daar omkomen. Nou, de details van die toestanden laat ik maar even buiten beschouwing. Boven hoofdstuk 43 staat: de Joden trekken naar Egypte en voeren Jeremia mee. Jeremia kon zich bovendien wel wat permitteren. Want in Jeremia 1, als ik dat gelezen heb tenminste, vorige keer. In Jeremia 1 lezen wij dat tot Jeremia gezegd wordt dat hem niks zou overkomen. De Heer zou hem bewaren. En hij moest koninkrijken uitdrukken en koninkrijken planten. Weet u nog? Ja, en hem kon niks overkomen. Dus hij gaat inderdaad mee met dat groepje naar Egypte. En daarvan staat dan in vers 6 van Jeremia 43... de mannen en de vrouwen en de kinderkens en des koningsdochteren. Ja. Wie? Des koningsdochteren, weet u nog? Ja. En alle ziel die Nebuzaradan, de overste der trawanten bij Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan gelaten had, ook de profeet Jeremia en Baruch, de zoon van Neria. En zij togen in Egypteland, want zij waren de stem des Heren niet gehoorzaam en zij kwamen te Tachpanhes. Daar wijzen ze je nog het huis van de Jewish Princess of zoiets. Ik weet het niet uit mijn hoofd hoe ze het noemen. Maar het huis van de Joodse prinses, dan kunnen ze dat later uitgevonden hebben, denk ik wel eens. Maar het idee dat daar dochteren van de koning, dat wil zeggen van Hizkia, dat die daar geweest zijn, dat is bij de Koptische kerk dus toch heus wel doorgedrongen. Ja, het staat per slot ook in de Bijbel. En of ze een echte historische plek kunnen aanwijzen, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het toch wel leuk dat ze een plek aanwijzen, officieel. Want daarmee blijft toch het verhaal in stand, hè. Je zal maar als toevallige passant door Tachpanhes komen, of hoe het maar heet tegenwoordig. Dat weet ik allemaal zo gauw niet, jongens. En dan lees je dat verhaal in de toeristische gids enzovoorts. Dus dan denk je, ken ik mijn Bijbel niet? Nee, waarschijnlijk niet, nee. Maar hij kwam daar in elk geval. Daarna staat er in hoofdstuk 44, boven hoofdstuk 44, de Joden door Jeremia met zware straffen bedreigd. Dat is in Egypte. En neem ik een draad op in vers 13 van Jeremia 44. Want ik zal bezoeking doen over degenen die in Egypteland wonen, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over Jeruzalem, door het zwaard, door de honger en door de pestilentie. zodat het overblijfsel van Juda die in Egypteland gekomen zijn, om al daar als vreemdelingen te verkeren, geen zal hebben die ontkomen of overblijven, te weten om weder te keren in het land van Juda, waarnaar hun ziel verlangt weder te keren om al daar te wonen. Maar zij zullen er niet weder keren, behalve, want er is toch een uitzondering. Hoe vaker ook staat, niemand zal het overleven, niemand zal wederkeren. Er staat er, behalve die ontkomen zullen. Waarna de vraag is, wie er dan zouden ontkomen? Nou ja, dat weet je dus, hè. In ieder geval weet je zeker, Jeremia zal ontkomen, omdat het hem gezegd was in hoofdstuk 1. Wie nog meer, eventueel. Nou ja, voor de hand ligt Baruch te schrijven. En als er nog meer zijn, dan dat staat er niet. Staat niet hoeveel het er zijn. Maar des konings dochteren. En daarna moet je natuurlijk ook nog wat volk overhouden wat niet ontkomen zou. Dus het lijkt me dat we hier wel kunnen stoppen dan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor de hand ligt, want dat is waar ik het nu over heb, voor de hand ligt de ontkoming van Jeremia en Baruch en des konings dochteren. Toch? En daar houdt het verhaal op. Er zijn nog enkele teksten meer in deze hoofdstukken die melding maken van Jeremia en van die vrouwen enzovoorts. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. De rest van het Bijbelboek wordt ingenomen door profetieën die uiteindelijk gaan over de definitieve ondergang van Babel. En die moeten nog vervuld worden overigens, want ze worden ijverig geciteerd in Openbaring 17, 18 en 19. Uitgebreid. Vaker dan dat het erbij staat overigens. Maar goed, dat maar even terzijde, want in deze dagen maakt Babel een eind aan het koninkrijk der Joden, om zo te zeggen, in Jeruzalem. Maar het neemt niet weg dat Babel zelf alsnog zal geoordeeld worden, niet maar in het verleden, toen het eronder ging aan de Meden en Persen, maar met name in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, want dat laatste, het zogeheten antichristelijke rijk, is gewoon Babel. En een rijk in het Midden-Oosten met ongeveer de omvang van dat Babylonische Rijk, eigenlijk nog wat groter. Het is de omvang van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Maar goed, daar heb ik zaterdag over gesproken, dus vooruit maar weer. Nu vanavond maar niet, maar ik heb u toch wel iets verteld over hoe het dan gegaan is met die met Jeremia en die dochteren, dacht ik toch, hè? Ik heb nog eens ik had mijn aantekeningen hier bij me, zo was het geloof ik. Ja, och man. Ben ik daar opgehouden? Oh. Nou, ik heb hier wat wilde aantekeningen. Het zijn notities mijnerzijds. Kijk, de rest staat dus niet in de Bijbel. Kan ik u niet uit de Bijbel voorlezen. Sommigen hebben dan bezwaar. Die zeggen, ik kom hier voor Bijbelstudie en niet voor geschiedenis. Maar ja, er protesteert nooit iemand als ik zeg dat in het jaar 70 Jeruzalem verwoest is. Want dat staat ook niet in de Bijbel. En als ik Daniël 11 moet uitleggen over de koning van het noorden die optrekt tegen de koning van het zuiden, dan komt er een belastinginner voorbij en die zal, weet je veel wat, protesteert ook niemand, behalve dat men zegt, ja, het interesseert me geen fluit, maar ja, het staat in de Bijbel. Dan moet je de geschiedenis van de Seleuciden en de Ptolemeën bespreken, dat moet ik dan, weet je wel. En vroeger dacht ik dan ook, ja, ik doe het wel, maar waar slaat het allemaal op? Maar het staat in de Bijbel en daar zegt niemand, dat wil ik niet horen. Je moet wel dus, hè. En dat is met zoveel dingen zo. Maar deze open geschiedenis gaat verder. Je moet jezelf de vraag stellen, hoezo zou Jeremia een koninkrijk planten? En hoezo zegt de Heer via Jeremia, in Jeremia 18, dat de Heer in een ogenblik koninkrijk of koninkrijken zal planten en bouwen enzovoorts. En het wordt dan nog in Romeinen 9 aangehaald ook. Wat is er dan gebeurd? Vervolgens, hoe is het verhaal verder gegaan? En wat Handelingen betreft, om even heen en weer te schieten, Van Paulus lezen wij dat hij getrokken is naar het, inderdaad naar Spanje en naar het uiterste westen en naar de eilanden der zee. En dat hij daar evangelie gepredikt heeft. En weet je, het uiterste westen heet dat officieel. Enzovoorts. En in Brittannië zelf wijst men de plek aan waar hij gepredikt zou hebben. En dat is de plaats waar men later St. Paul's Cathedral gebouwd heeft. Valt niet mee hoor, als je pas een nieuw gebied hebt. St. Paul's, ik heb het Engels nog niet geoefend. St. Paul's Cathedral. En als je wat moeite doet, dan zoek je in de tuin achter. Er zit een soort park achter, een hof. In de tuin achter, waar mensen komen lunchen en een lunchpakket opeten, weet je wel. En in de zon liggen in het gras. Dan vind je een locatie en die staat gemarkeerd. Want dit was de plaats van St. Paul's Cross. De plaats waar vroeger, voordat het grote ding er stond, zal ik maar zeggen, Paulus predikte. En het is een plaats van prediking gebleven, de eeuwen door. Ik bedoel, dat is niet voor niks. Afgezien daarvan wordt St. Paul beschouwd als de beschermheilige van Londen. Hoe komen ze erbij? Ja, dat ligt voor de hand. De man was daar. Bewust. Maar goed. Zo moet er met Jeremia ook wat zijn. En raad eens wat. Even kijken of we het schakel vinden. In Dublin. Nou, hebben we het over Ierland, hè? Want daar ging hij naartoe, hè, Jeremia, hè? In Dublin, in de Four Courts, zo heette dat. Dat is het gebouw van het Hoge Rechtshof, maar het is afgebrand inmiddels, helaas. Jammer, want ik dacht, ik ga een studiereis er naartoe doen. Die kan ik dan aftrekken van de belasting, maar dat gaat niet meer lukken. Het ding is er niet meer. Maar vooruit, hè. In de Four Courts bevonden zich, ik lees gewoon mijn aantekeningen voor, bevonden zich de portretten van Mozes en Olamfola, ook gespeld als Fadla. Er waren er nog een paar meer trouwens. Er waren er vier van die portretten. Maar in ieder geval van Mozes en Olamfotla, die wordt beschouwd als Jeremia. Want volgens Dr. Lynch van de Cumberland 1662 was Olamfotla de grote staatsinrichter van Ierland in 586 voor Christus. Wanneer werd Jeruzalem verwoest? 587 voor Christus. Hij wordt beschouwd als de grote staatsinrichter van Ierland, hoewel hij uit het buitenland afkomstig was. Wordt dikwijls gezien als koning. Volgens de Chronicles of Erin, dat heet in het Nederlands de Ierse Kronieken, dat is een verzameling oude Ierse geschriften, was hij opgegroeid onder de profeten, te midden van de profeten. Olam heet dat, maar dat is het Hebreeuwse woord olam voor verborgene dingen. En Fadla wil zeggen een profeet, een openbader eigenlijk, in het Keltisch. Want die lui spraken Keltisch in die dagen. Volgens de oude Annals of Clonmacnoise, ik weet niet hoe je dat moet uitspreken, Clonmacnoise, klinkt als noise, hè? Clonmacnoise, komt de naam Ulster, dat is van Noord-Ierland, van Olam. Dat wil zeggen van de naam van deze profeet die daar verscheen. Even kijken wat ik er nog meer van moet lezen. Eigenlijk niet. Oh ja, hij kwam daaraan in het gezelschap. Ik lees mijn notities maar even voor zo'n beetje. Hij was in het gezelschap van één schrijver, Simon Brug, B-R-U-G, of Brug, afhankelijk van wie het opschreef, maar het is een heleboel geschriften aan ons overgeleverd. Brug, B-R-A-C-H, ik spreek het maar gewoon uit zoals wij het in Nederlands zouden doen. Of Break, B-R-E-A-C-K. Of Barech, B-A-R-E-C-H. Of Berach, klinkers verwisseld. Of gewoon, wij kennen hem als Barech. Mag niet al te moeilijk zijn. Ja. Nou ja. Deze Olamfotla, die wij kennen uit de Bijbel, was Jeremia, want dat is het verhaal. Was de brenger van de wetten die toen ingevoerd werden, toen de plaatselijke koning, Iocheet, spreek ik het altijd uit, ik heb geen idee, E-O-C-H-A-I-D, soms met een H erachter, Iocheet, dat schijnt zijn naam geweest te zijn. De titel was Hirman, dat wil zeggen Heremon. Zo schrijf ik dat. Dat was de plaatselijke koning die voor de gelegenheid trouwde met een koningsdochter in prinses die door deze Olam Fatla, dan wel Jeremia, was meegenomen. Door Jeremia, Baruch en een koningsdochter. En deze, en door, met dit huwelijk werd dus min of meer een koninkrijk gesticht. Maar in ieder geval de wetten waarop het koninkrijk gebaseerd werd, waren in hoge mate afkomstig van Mozes. En werden meegebracht, dan wel geïntroduceerd door Jeremia. En vandaar dat in het Ierse Hooggerechtshof, tot voor kort toen het gebouw nog bestond, maar het heeft er eeuwig gestaan, die bij de portretten een soort medaillons uitgehakt uit steen, weet u wel, portretten van Mozes en Jeremia afgebeeld waren. Dat komt toch maar niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is niet zomaar een sprookje. Dat berust op de oorsprong van Ierland als koninkrijk. Wat het overigens al lang niet meer is. Maar ja, het is een heel gedoe daar in Ierland. De kroningsplechtigheid van deze Heremon en die prinses die vond plaats op Crofin, zo heette het, dat sindsdien omgedoopt werd in Tara. Tara, T-A-R-A, staat gewoon op de kaart. Toeristische kaart zeker, daar staat het zeker op. Tara, dat is een heuvel met nog wat stenen links en rechts in de grond, maar er op de heuvel zelf is niks meer te zien. Google het maar even op Google World of zo. World heet dat, hè? Geloof ik. Ik heb er wel eens foto's van. Ik ben er nooit geweest, want ja, je moet eerst overvaren naar Engeland te kosten vermogen. Dan moet je van Engeland overvaren naar Ierland te kosten vermogen. En die landen zijn, kosten sowieso wel een vermogen, dus ja. En om dan naar de kale heuvel te gaan kijken, dat zie ik ook niet zo zitten. Bovendien, ik ben in Zuid-Engeland nog lang niet uitgekeken. Hoewel, ziet aardig op. Maar ik heb nog een paar plaatsen, en zeker in Wales, die in Bijbels verband nog het een en ander te betekenen hebben. Maar goed, de plaats heet Tara. Men weet nooit zeker waar het vandaan komt. De naam lijkt namelijk verdacht veel op Torah. En waarom ook niet, dat Keltisch en het Hebreeuws, dat ligt van oorsprong zeer dicht naast elkaar. En als het van Torah komt, wel Torah is wet, onderwijzing. Dus het is een logische aanduiding. Al zegt men dat het afkomstig is, dat is een alternatieve verklaring, dat Tara komt van Zera, Tsera namelijk, bij de TS, van de Tsade uit het Hebreeuws. Van Tsera, de broer van Peres, dan wel Feres. En heb ik de beide zonen genoemd, de tweeling, de beide zonen van Juda. Waarbij de vraag was, wie van de twee krijgt het eerst geboorterecht? Peres of Zera? En lees de geschiedenis maar in Genesis 38, tot vandaag weten wij het dus niet. Dat is dat verhaal van het handje, wat eruit kwam, weet u wel. Koortje erom, van dit is de eerste. En toen ging het handje weer terug. En toen kwam een ander, en die heette toen Peres, een bres. Peres, want hoe zijn het geen doorgebroken? Maar nou weten we nog niet wie als eerstgeborene gerekend wordt. Behalve dan dat we weten dat David, die dus uiteindelijk honderden jaren later koningschap ontving, en dat definitief voor de familie van David, die kwam uit Peres, uit de bres. Maar het koord ging om het handje van Zera, en hij wordt daar tot eerstgeborene verklaard. Dit is de eerstgeborene, staat er dan bij. Maar achteraf toch niet, of wel? Nou ja, het verhaal is dus dit. Nee, laat ik eerst wat uit de Bijbel lezen. Dat lijkt me beter eigenlijk, voordat ik hier dan verder op ga. Maar het verhaal, nee, zo. Het verhaal is dit, dat Jeremia naar Egypte trok met twee dames, twee prinsessen, dochters van Hiskia. De een heette, hier heb ik het. De een heette, of wordt genoemd, Skota. Nee, dat heb ik nog niet. Nee, dit staat in mijn aantekeningen. Dus bladzijde 2 van mijn aantekeningen over Ierland. Er komt, nee, ik deed zo, oh, wacht even. Laat ik dit eerst noemen, want het wordt, als ik straks ga lezen, wordt het iets makkelijker. Dus Jeremia komt eerst in Spanje aan. Als je naar Ierland moet, dan is dat de normale route. Bovendien, Spanje is Iberia. En Ierland is hetzelfde. Nou ja, Ibernia. Maar die ennetjes ertussen, dat is gewoon een taalkundige grap. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar die ga ik nou niet uitleggen hoe dat dan precies zit. Maar het leidt hetzelfde en het is de normale route. Het is waarschijnlijk ook, nee, met zekerheid de route waar langs de oorspronkelijke bewoners van Ierland in het zogeheten Ierland zijn aangekomen. Vanuit het Midden-Oosten, allereerst waarschijnlijk gewoon vanuit Egypte. Niet achter Mozes aan, maar gewoon de andere kant op. En dan kwamen ze via het Iberisch Schiereiland, dan begrijpt u, in de westkant van de Middellandse Zee. Per boot, ja, logisch. Eerst het Iberisch Schiereiland en vandaar omhoog Atlantische Oceaan op. En dat staat in alle handboeken. Ik bedoel, zo is het gekomen. Die lui zijn zo uit het oosten gekomen en zo gevaren en hebben hun naam achtergelaten. Met name de naam Iberia of Ibernia. Als je nog hoger gaat, kom je bij de Hebriden. Maar dat is ook hetzelfde, hè? Hebriden, Iberia, daar hoef je ook niks van aan te trekken, immers. Nou goed, toen maar weer. Maar het verhaal is, Jeremia met die twee koningsdochters naar wat wij Spanje noemen, overigens nu. Hetgeen trouwens ook een Hebreeuwse naam is. Spanje, dat komt van Safan. En Safan wil zeggen konijnen. Konijnen. Dan wel, hoe heet zo'n beest ook alweer, zo'n... Nee, hoe heet het nou in Israël? Ze hebben daar geen konijnen namelijk. Ja, nu wel, geloof ik, maar... Nee, joh, zo'n steen... Nee. Nou ja, laat maar eens, waarom ontschiet men dat nou? Het is de leeftijd. Never mind. Maar Savan komt van konijnen, die daar waren. Misschien schieten we straks er binnen. Klipdas, dat is hem, zuster, Klipdas. Let maar op, als het in de Statenvertaling over konijnen gesproken wordt, dan zie je nieuwere vertalingen staan, Klipdas. Maar de konijnen graven zich een gat in de grond, zal ik maar zeggen, onder het zand. En Klipdassen, die hebben een nest onder de rotsen, onder de stenen. En de vertalers hebben ermee gezeten, wisten ook wel dat er Klipdassen waren, maar die kennen wij in het Nederlands niet, althans niet in de 17e eeuw. Dus dan hebben ze iets gelijksoortigs bedacht, konijn. En dat is Safan. En daar is Spanje naar genoemd vanwege de vele Klipdassen. Nou goed, een land van konijnen. Maar daar kwam hij aan en daar was een van de dames, die wordt Skota genoemd. Skota, een Schotse. Skota. Of was het een Skitse? Skittisch. Nou, dat kan, want de Skitten zijn ook zonen van Isaac. En hoe ze genoemd wordt, nou ja, het maakt niet zoveel uit. Maar er is dus een naam mee overgeleverd. Skota is getrouwd daar met de plaatselijke stamhoofd, dan wel koning. Die vermoedelijk heette Gathelus. G-A-T-H. E-L-U-S. Maar dat maar even terzijde. En die andere dochter, Jeremia reisde verder met die andere dochter, die wordt genoemd Thea, T-E-A, Thea moet je waarschijnlijk zeggen, weet ik het, Thea, T-E-A, en ze wordt ook aangeduid als T-Fi, dat wil zeggen T-E-P-H-I, T-E-P-H-I, T-Fi, en soms vind je beide namen bij elkaar. En ze wordt aangeduid als de dochter van... Dat hoef je allemaal niet te weten wat ik u vertel, maar het is wel informatie, hè? Zo van, het is niet maar een wild verhaal met een natte vinger. Ze wordt beschouwd als de dochter van de farao. Dat wil zeggen, een farao's dochter. Maar ze kwam uit Egypte, via Tachpanhes. En farao is gewoon het Egyptische woord voor koning. Dus koningsdochter... Klopt precies, en zo heet ze in de Bijbel ook. Maar ze wordt aangeduid als de dochter van Lugheed. Maar ja, dat is Keltisch allemaal. Keltische namen en woorden zijn verschrikkelijk. Die kan je wel opschrijven, maar je hebt geen flauw idee hoe je dat uit moet spreken. Keltisch, hè? Nou goed. L-U-G, lug. Dat wordt vertaald met God. Of eedzwering. Maar het komt overeen dus met het Hebreeuwse woord Ela. Want het wordt ook vertaald met God of eedzwering. Het geen min of meer hetzelfde is, want het betekent dat als God wat zegt, houdt hij zich eraan. En dus is er een woord voor God of eedzwering en eventueel worden vertaald met eik. In de zin van de machtigste, sterkste, de dikste, grootste, betrouwbaarste boom enzovoorts. Als uitbeelding van de godheid. En vandaar dat de eiken, met name onder de Kelten, de oude Kelten, heilige bomen waren. Waar recht gesproken werd, liefst op één steen. Maar over de steen heb ik het even niet gehad met u, hè? Of wel? Nee, hè? Oké. Okay. Die speelt ook nog een rol in het verhaal. Maar ze wordt beschouwd als de dochter van Lug. En dan heet... dat heet, dat is gewoon een huis of een woonplaats. Het is waarschijnlijk ons woord huis. Heet... Met DH, heet, dan ben je al bijna bij een volle S, als je het makkelijk doet. Dus het is ons woord huis. Maar vooruit maar weer. En lug heet is dus gewoon hetzelfde als het Hebreeuwse Bet-El. Namelijk, het is huis Gods. Ze wordt beschouwd als de dochter van het huis Gods. En of lug heet de naam is van een man of een koning, dat maakt weinig uit... Het is in ieder geval de aanduiding van een volk dat in zijn geheel genoemd wordt huis Gods. Heb je dat nog? En dat is voldoende om die naam te vereeuwigen in de geschiedschrijving, zal ik maar zeggen. Het eerste koningshuis staat bovendien bekend als de Race of Lugheed. Het ras van Bethel. En Ierland zelf wordt genoemd de Land of Lugheed. Dat zijn oude termen die wij niet tegenkomen, niet op school leren... Met zijn oorspronkelijke namen. Nou goed. En er zit nog aan vast, dat zei ik u, dat er steen in het verhaal is. Want het verhaal is dat Jeremia kwam aan in Ierland met een, niet alleen met die baruch, met nog een prinses uit Egypte en via Spanje. Want dat wordt allemaal gedocumenteerd. Maar ook met een steen. En dat is zo'n sterk verhaal. Dat tot vandaag dat verhaal actueel is. Dat wil zeggen, de steen is wat wij nu kennen als de Coronation Stone. De Engelse, de Britse Coronation Stone. Heb ik het niet verteld? Ja. Ik dacht het wel, hè? Ja. Waren wij niet in Ezekiel, wat het maar was, 21... over, ik zal die kroon omgekeerd stellen... Ja. Dat heb ik u gezegd, gaat naar Ierland, maar die steen ging naar Ierland, is het verhaal. En vandaar naar Schotland, omdat de koning van Ierland koning der Schotten werd, dat was boven die familie. En van Schotland is die later verhuisd naar Engeland, toen de Engelsen uiteindelijk de troon over Schotland verwierven. Toen hebben ze de steen ook maar meegenomen. En ik vertel er altijd haastig bij, dat ik er lang niet van overtuigd ben dat het exact dezelfde steen is... in de loop der eeuwen, maar dat weinig uitmaakt. Het gaat alleen om de traditie. En in de traditie is het dezelfde steen. Hoewel er verhalen zijn over dat die gestolen is... en dat ze stiekem vervangen hebben en weet je veel wat. Maar ja, er zijn altijd mensen die onderweg denken... ik ga een historische roman schrijven... die achteraf beschouwd wordt als een als geschiedenis, zal ik maar zeggen. En dan slaat de verwarring natuurlijk toch toe, hè. Maar het is niet voor niks dat officieel in de Britse kroningstroon, een tamelijk lelijke aftandse houten stoel overigens, dat daar onderin die steen zit. Nou ja, zat, want ze hebben hem inmiddels weer terug moeten geven, of teruggegeven aan Schotland. Want de Schotten wilden hem hebben. En hij moet de Schotten te vriend houden. Dus ze hebben die steen teruggekregen. Die ligt nu in Edinburgh. Niet meer in Westminster Cathedral. Westminster Abbey, sorry, ja. Westminster Abbey. In de kelder stond hij. Maar toen maar weer. Ze hebben hem terug moeten geven, maar het is niet voor niks dat de Britse koningen nog steeds gekroond worden, als het ware zittend of staand, vanaf vroeger, zittend op diezelfde steen. De Coronation Stone. Dat hangt allemaal met dit verhaal samen. Dat wil zeggen, er is nogal wat documentatie van, eigenlijk, uitgebreid. Ook langs verschillende bronnen. Alleen als je het verhaal vertelt zoals ik nu vlucht, dan denk je natuurlijk, ach, het zal wel. Het is min of meer toeval. Vandaag zag ik het schild, wapenschild van
Dublin.
Van
Dublin.
Ik geloof van Dublin, ik weet het nou niet zeker meer. Een wit vlak, een rood kruis. Vorm van een vlag. Het was niet de vlag, het was een schild. Maar vorm van een kruis. Wit met een rood kruis. En in het midden, het kruispunt, een rode hand. Het was niet wat ik zocht, maar ik denk, och, laat de mensen zelf maar zoeken eigenlijk. Weet ik veel. En anders vragen we er nog maar eens een keer naar. Maar die rode hand is gewoon het handje van Zera, waar het rode koortje omheen kwam. Dit is de eerstgeborene. Maar er is ook nog een schild, maar ik weet niet uit mijn hoofd exact waarvan. Van zo'n hand, zo'n wapenschild met die hand erin en het koortje eraan. Ook ergens in Ierland. Of dat van Ulster is of weet ik veel wat. Dat weet ik uit mijn hoofd niet, dan moet ik nakijken. Ik heb boeken voor met wapenschilden en daar staat het wel ergens in. Soms heel interessant overigens. Maar goed. Maar het verhaal is dit. Die eerste man, die Heereman, die chef, onder de naam Iogeet, en later kregen ze rugnummers trouwens, want ze daarna heette een heleboel zo. Die wordt beschouwd als de grondlegger van ook van de Britse troon tot vandaag eigenlijk, want via hem loopt die lijn van erfgenamen van de troon. En dat wordt bevestigd door het verhaal over die Coronation Stone. Ik heb een boek over de Coronation Stone, kostenvermogen zo dik. Ik bedoel, daar is wel wat mee gebeurd onderweg. Er is wel wat over vertellen en het is goed gedocumenteerd. Maar het idee is, en dat laat ik u zo, illustreer ik u zo uit de Bijbel. Het idee is dat die Heereman, die stamde af van Zera uit Juda. En was dus de erfgenaam van Zera. Maar die koningsdochter, die Tia, Tara wordt ze soms ook genoemd naar de plaats, maar goed, dat doet er nou niet toe. Die was uit, eveneens uit David, maar uit de andere, of uit Juda, uit de andere lijn die via David loopt, dat is de lijn van Peres. En zo kreeg hij dus een Joodse koning en een Joodse koningin. Ze waren allebei, ze kwamen langs een andere kant, maar ze waren allebei uit Juda. En nou neem ik u even mee naar, wat het maar was, nummerie geloof ik. Nummerie 27. Nummerie 27, en weer hou ik een inleiding. Het blijkt namelijk in het algemeen, ik kan dat zo snel niet bewijzen, maar het blijkt in het algemeen zo te zijn, dat als in de wet en soms in de profeten bepaalde mogelijkheden genoemd worden, indien dit enzovoorts, dan blijkt het profetisch te zijn, namelijk het zou daadwerkelijk zo gebeuren. En dat vind ik lastig uitleggen, want dan moet ik een reeks van dat soort uitspraken met u doornemen enzovoorts, om u te laten zien dat het ook inderdaad zo is, hè. Maar zo werken die dingen nou eenmaal. U weet wel, de wet, misschien weet u niet, maar de wet op het losserschap. Bijvoorbeeld, er komt er een voorbeeld. Maar het hele punt is, dat voorbeeld is profetisch. Bijvoorbeeld, iemand gaat hout hakken en de bijl schiet van de steel. Merkt u dat ik nou al in twee geschiedenissen tegelijk zit, of niet? Ik ben ineens bij, wie was het, Elisa. Toen schoot de bijl eraf en die viel in het water. En toen was het, och mijn heer, want hij was geleend. En later kwam het ding weer dan weer bovendrijven enzovoorts. Want ze moesten hout hakken, want hun plaats was te eng. En toen kregen ze toestemming van Elise om een groter onderkomen te bouwen. Maar toen ging het bij het houthakken, ging het boom omhakken blijkbaar, ging het fout. Want die enge plaats is natuurlijk gewoon een beeld van het oude verbond. En het nieuwe moet gemaakt worden, maar daarbij gaat er wat mis. En verliest men het ijzer, de kracht daarmee enzovoorts. En die blijft een poosje onder water, dan komt hij weer boven. Dat is eigenlijk onze bedeling. En daarna vind je het, nou goed, laat maar zitten. Maar dat wilde ik niet vertellen. Ik wilde vertellen, er staat op de wet op de losserschap en op de vrijsteden. Daar staat, als iemand dood door schuld heeft veroorzaakt, dat wil zeggen, hij heeft iemand gedood niet met opzet, maar het is wel, het is wel gebeurd en het is zijn schuld, zal ik maar zeggen. Dan kan zo iemand gewroken worden door de bloedwreker, dat wil zeggen het naaste familielid of het hoogste familielid, bij voorkeur van het slachtoffer. Dat heet bloedwraak in de Bijbel. En het wordt uitgevoerd door per definitie dan de bloedwreker, al staat er dan gewoon het woord Goel, losser. Want het is dezelfde man, dezelfde persoon, het hoofd van de familie. Maar de man die dood door schuld veroorzaakt heeft, die zou kunnen vluchten voor de wraak van de bloedwreker naar de vrijstad. En daarvan waren er 6, 3 oostelijk van de Jordaan en 3 westelijk van de Jordaan. En de eerste wegen die de Israëlieten hebben moeten aanleggen in Israël waren de wegen die zo snel mogelijk leiden naar zo'n vrijstad. En je kan het dus zo vertellen, maar dan komt er een verhaal bij. Bijvoorbeeld, iemand gaat hout hakken en het ijzer vliegt van die steel af en raakt iemand dodelijk. Enzovoorts. Maar het hele punt is, degene die het hout hakt, dat is een beeld van het Joodse volk uiteraard. En het gaat dus fout. Daar heeft alles van doen met het aanbreken van een nieuw verbond. Er moet wat gebouwd worden, maar onderweg gaat er iets mis. Maar het punt is, geen nood. De schuldige, om zo te zeggen, kan vluchten naar de vrijstad. En daar is hij dan veilig. Dat wil zeggen, de zaak wordt wel beoordeeld. Maar als het is zoals het was, dan dan is hij daar vrij. Dat is een uitbeelding dat als men ontkomen wil aan de wraak van de bloedwreker in onze dagen, dat geldt specifiek voor de Joden, dan zouden ze terecht kunnen, populair gezegd, in de gemeente. Dat is maar een korte route. En er is een weg. Dat is u weet wie de weg is, toch? Dus dat hoef ik niet uit te leggen. Het is profetisch. Het is maar niet een verhaaltje. Zo van, oh, zit dat zo? Nee, het is profetisch. De hele geschiedenis. Inclusief de instelling van de vrijsteden en zo. Hè? Nou, hier hebben we ook zoiets. Nummer 27. Wet van het recht der erven staat erboven. Toen naderden, want het gaat over de verdeling van het land, hè? Dat weet u toch, hè? Nu, er is sprake van een telling van Israël, want het land moet onder de Israëlieten verdeeld worden. En er worden allerlei stammen genoemd en geslachten in Israël. Namen die u vast niet kent, maar die we later op de atlas soms tegenkomen. Niet allemaal, maar sommige wel. Want ook die hoofden van die geslachten, er worden stamhoofden, zal ik maar zeggen, van hele volkeren, stammen die wij kennen. Maar goed. Maar het is een probleem, want dat is vers 27, vers 1. Toen naderde de dochter van Zelafejat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse. En Machir wordt beschouwd als de eerstgeborene van Manasse. Het is dus een belangrijke familie. Tenminste, daar het eerstgeboorterecht hoort bij Jozef en dus bij Efraïm en Manasse. Maar goed. Onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef, uit die familie dus, van Jozef, dat is die man die het eerste geboorterecht kreeg tussen de 12 zonen van Jacob. En dit zijn de namen zijner dochteren, dat verwacht je niet, maar het gaat over dochteren. Dochteren, u begrijpt toch waar we het nu over hebben? Dochteren, en het heeft iets met het eerste geboorterecht van doen. Jozef. En dit zijn rechtstreekse erfgenamen van Jozef via enige generaties. En ze heten Machla, Noah en Hochla en Milka en Tirza. Laat ik eens even moeilijk doen vanavond. Want ja, waarom zouden we het makkelijk doen als het moeilijk kan? Heb ik ooit eens geleerd ergens. Even kijken of ik dat zo gauw bij de hand heb. Oh, helemaal andere. Ja. Jozef. Zijn zoon Manasse. Zijn zoon Machir. Dan kom je terecht bij Gilead. Dat stond hier allemaal, hè? Gilead. En dan kom je uiteindelijk terecht bij Zelafiat. Van Hefer. Ik eer van Gilead bij Hefer en bij... Maar die heeft nog een hele reeks broers, hoor. En dan bij Zelafiat. En dan heeft hij alleen maar dochters. Namelijk Machla. Dat staat er, hè? Dit zijn de namen zijn dochteren. Machla. En Noah en Hochla en Milka en Tirza. Machla ben ik nog niet tegengekomen later. Noah ben ik wel tegengekomen. Er is een stad aan de Don... rivier. En als een rivier met DN is, zoals de Dnieper en de Donau en de Don en de... hoe zal het maar heten mogen? Dat zijn allemaal rivieren die in de Zwarte Zee uitkomen. En genoemd zijn nou, trouwens naar de naam van de stam van Dan. Hè? Die overal zijn naam opstempelde. Hè? Dan. Nou ja, goed. Maar aan de Don rivier, dat is het gebied dus van de Skieten. Dat is het gebied dus waar de 10 stammen van Israël in hoge mate naartoe gevlucht zijn... om hun vrijheid niet te verliezen en om te ontkomen aan de Assyrische ballingschap. Ja, het grootste deel van de 10 stammen is nooit in Assyrische ballingschap teruggekomen. Die waren verstandiger. Die waren al weg. Wat zou u doen? Nou dan. Ja. En wij vinden die naam van Noah terug in de stad Noaris. Noah. Noaris. En we vinden de naam terug in de stam der Neuri, de Skitische stam. Ook aangeduid als de Nervi. Als u hem zoekt, vindt u hem waarschijnlijk onder de naam Nervi, want dat is de Romeinse, de Latijnse naam. Neuri is de Griekse naam. En de V zit in de U van Neuri. Nefri wordt het dan, hè? Maar die letters zijn ongewisseld geraakt. Nefri of Nervi. Hij heeft met je tongval te maken. Hè? Soms wordt een geps ineens een gesp. Of was het andersom? Dat weet ik niet. Dat was Noah. Hochla, eigenlijk Gochla, want het is een geet. Vinden wij terug als Gochilarch. En arg betekent dat hij de baas is. Eerste, daar hou je Gochil over. En dat is de naam van Gochla. 3 letters in het Hebreeuwse. Gochla. Ja. En Gochil Arg is de naam van een Frankische leider. De Franken, dat waren ook eigenlijk Skieten, Germaanse stammen, zal ik maar zeggen. Die met de grote volksverhuizing hier in West-Europa terecht zijn gekomen. Met name in wat sindsdien heet Frankrijk. En voor die tijd heette Gallië. Om zo te zeggen, maar een van de belangrijke figuren uit die Frankische geschiedenis. Naast Clovis, weet u wel. Ja, was Gochilarch, maar hij draagt de naam van Hochla uit de stam dus van Manasse, uit de stam van Jozef. Directe erfgenaam. Zie. En dat hangt ook samen met dat de Franken, dat wil zeggen de Fransen, in het algemeen afstammen overigens van Ruben. En dat is de natuurlijke eerstgeborene. Dan hadden we nog Milka. Terug te herleiden naar Melech, koning. Milka, koningin. Maar wij kennen een stam die zo heet, een uitgebreid volk die zo heet. Dit noemen wij, wij niet, hoe wij het noemen in het Nederlands weet ik niet. In het Engels noemt men ze de Royal Skits. Dat zijn de Skieten, maar een bepaalde categorie Skieten. En daar zit die naam van Milka zit daaraan vast. Dus die vind je ook nog terug. En dan heb je nog Tirza. En die vind je in een bepaalde afdeling van de Goten. Die worden genoemd Tirza Goten. Dus je schrijft het bijna letterlijk net zo. Niet met een Z, maar met een S. Maar ja, dat maakt allemaal niks uit. En dat ik het aanhaal. Nou ja, Die namen staan niet voor niks in de Bijbel. Op een of andere wijze moet je de erfgenamen daarvan terugvinden. Daar waar Israël zich zo uitnemend vermenigvuldigd heeft en uitgebroken is in menigte. En die namen staan hier niet voor niks, hoofden van hun geslachten. En daar gaat het ook over hier. Want wat staat er nu? Over die dochters, die komen bij Mozes. Hè? Toen naderden de dochteren van Zelafia, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. Die naderden en zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar, de priester. En voor het aangezicht van de oversten en van de ganse vergadering. Die oversten zijn gewoon die hoofden van de families in Israël. Hè? Ze worden soms ook vorsten genoemd. De vorsten van Israël of de vorsten van Juda zelfs. Zijn de hoofden van de diverse families. De adel zouden wij dat noemen. Want daar stamt de adel van. Hè? Dat beginsel. Nou goed. En de Frans daarmee van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst zeggende, er komt een rechtszaak, hè, ze hebben een juridisch probleem, zeggende: onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Dat wil zeggen, hij was niet in opstand tegen de Heer, maar hij is wel gestorven in de woestijn en hij had geen zonen, staat er. Nou ja, er staat, hij is in zijn zonde gestorven. Ja, dat zal wel, maar dat is met elk mens zo, dat weet u toch, hè? Het punt is gewoon dat sterven is in zichzelf zonde. Dat is namelijk een misser en dat is wat het woord zonde betekent. Dat wil zeggen, hij is in de woestijn gestorven en hij heeft geen zonen. En hij is getrouwd de Heer gevolgd, Egypte uitgegaan, niet in opstand geweest tegen de Heer. Maar hoe moet het nou met die familie? Krijgen we nou een erfdeel in het beloofde land? Of niet? Of sterft hiermee onze familie uit? Krijgen we niks. En dan staat er: waarom zou de naam onze vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. Geef ons, de dames, de zussen, een bezitting in het midden der broederen onze vader. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: de dochteren van Zelafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting, namelijk een erfenis. Bezitting ener erfenis. Een bezitting, namelijk een erfenis. In het midden van de broederen haars vaders. Dat wil zeggen, grondgebied dus, hè? Want daar gaat het over, hè? Ja. En gij zult de erfenis haars vaders op haar, op hunnie zouden wij zeggen, of op sully, op haar meervoud namelijk, op die dames, doen komen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Normaal gebeurt dat niet. Want loopt het erfrecht via de man. Maar als er geen man is, dan loopt het erfrecht via de vrouw. En indien hij geen dochter heeft, dan gaat het naar een van zijn broederen of wat het maar was. Maar het verhaal heeft een staartje. En die neem ik ook maar even mee. Dat is in nummer 36. Op de valreep. In het laatste hoofdstuk dus van nummer 1. Waar staat... Want ze zijn onderweg naar het land en ze komen in het land. Hè. En dan staat er alsnog, want het gaat over, in deze hoofdstukken over hoe het land verdeeld zou worden. Dat de Levieten onder de andere stammen van Israël zouden wonen. Daar gaan die hoofdstukken over, de voorgaande hoofdstukken. En dan staat er in 36 vers 1. En de hoofden der vaderen van het geslacht der kinderen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse uit de geslachten der kinderen van Jozef, traden toe en spraken voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht der oversten, hoofden van de vaderen der kinderen Israëls. Dat zijn die oversten dus, hè? De stamoudsten, familiehoofden. En de Heere zeiden, de Heere heeft mijn Heer geboden dat land door het lot aan de kinderen Israëls in erfenis te geven. En mijn Heer is door de Heere geboden de erfenis van onze broeder Zelafiat te geven aan zijn dochteren. Er wordt op teruggekomen. En om het niet te lang te maken spring ik meteen naar vers 8. Voorts zal elke dochter die een erfenis erft... Dat is niet normaal, maar dat is als er geen broers zijn dus, hè? Dan heet zo iemand een erfdochter. Althans in het opschrift boven het hoofdstuk. Voorts zal elke dochter die een erfenis erft... van de stammen der kinderen Israëls... ter vrouw worden aan een van het geslacht van de stam haars vaders... opdat de kinderen Israëls erfelijk bezitten... en ieder de erfenis zijner vaderen. Heb je dat? Dat staat hier. Er staat dus dat die erfdochters moeten trouwen met een man binnen hun stam. Dat is de conditie van die erfenis, anders gaat die verloren. Want die erfenis komt via de dochters natuurlijk toch bij haar echtgenoot terecht... Maar die zou nou wel van dezelfde stam moeten zijn, anders zou het gebied, de erfenis, overgaan van de ene stam naar de andere. En dat was niet de bedoeling. Moet binnen de stam blijven. En begrijpt u nu waarom ik het heb aangehaald? De troon van Zedekia wordt vererfd naar de dochteren des konings. Zij waren erfdochters. Ja. Maar ze erven alleen als ze trouwen binnen de eigen stam. En dan brengen ze de erfenis mee en die wordt dan vererfd naar hun echtgenoot, naar hun man. Nou ja, en dan begrijpt je hoe dat zit. Als iemand dus zegt, ja, maar die stamhouder daar van die Denen, van die Danaans... De oorspronkelijke bewoning daar in Ierland, die stamhouder die is niet te min uit Juda... De stammen van Dan en Juda hebben heel wat samen ondernomen, overigens. Ze moesten samen trouwens de oorlog in Troje uitgevochten, maar die heb ik een andere keer weer voor u. Buiten de Bijbel om even dan, hè. Maar goed. Maar het punt is dat die stam geregeerd werd door een familie uit Juda, maar uit het huis van Zera. Maar doordat die man trouwde dus met een dochter van Zedekia... die recht had op de erfenis, omdat de zonen van Zedekia gedood zijn geworden... vererfde de troon van David uit Peres... vererfde alsnog naar de tweelingbroer Zera. En daar komen die twee dus bij elkaar. Daarna hebben we de vraag, maar wie van die twee zonen van Juda is nou de eerstgeborene? En het antwoord is... Het antwoord is, het doet er niet toe, want die twee takken zijn officieel bij elkaar gekomen daar. En ze bepalen de verdere verloop van de gang van zaken. En ze vervullen bovendien de beloften. Niet alleen de troon zal van Juda, of de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Maar ze bevestigen bovendien, en die is waarschijnlijk nog belangrijker, dat er altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn over Israël. En er staat zwart op wit menigmaal in de Bijbel. En dat is niet een profetie zo van dat is pas in de toekomst. Er staat er uitdrukkelijk, het zal zijn van geslacht tot geslacht. Zal er altijd van geslacht tot geslacht. In de eeuwigheid. Dat staat er echt allemaal in de Bijbel, hoor, heus. Zal altijd iemand uit Juda koning zijn over Israël. Ja. Dat zei Rehabeam ook toen hij te strijden trok tegen Jerobeam. Nee, tegen de opvolger van Jerobeam. Toen zei, ik geloof dat het Rehabeam was in elk geval. Die zei, hey, koning van Israël, weet je niet dat de Heer gezegd heeft... dat er altijd iemand uit het huis van David, ik dus, koning zou zijn over Israël. Dat is jouw volk. En toen hadden ze ruzie natuurlijk, maar de man had dan gelijk. Maar het is ook gebeurd, ja. Langs nog wat wegen, hoor, want we praten nu over 586 voor onze jaartelling. We zijn 2500 jaar verder. De troon is een paar keer vererfd, enzovoorts. Maar de lijn uit Juda, zowel als David, heeft zich wel degelijk voortgezet. En daar gaat het om, en dat is ons onderwerp. Wat is er terechtgekomen van de beloften van God in het verleden met betrekking tot Israël? Is dat afgebroken? Het antwoord is nee, op geen enkele wijze. Heeft God zijn volk verstoten? Dat is niet Romeinen 9, maar één bladzijde verder. Romeinen 11. Dat zij verre. Of Romeinen 3. Zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Hetzelfde antwoord. Dat zij verre. Nou moet ik min of meer verplicht naar Ezechiël 17. En het is min of meer verplicht omdat we daar een hoofdstuk hebben dat uiteindelijk over precies dezezelfde kwestie spreekt. Ezechiël 17. Dus ja, als ik het niet zou noemen, zou ik ingebreken blijven. Het probleem is in de eerste plaats dat het een gelijkenis is. Bij nader inzien, 2. En het gaat uiteindelijk om de laatste. Dat is vanaf vers 22. Maar dat schiet niet op als je daar begint. Je moet het hele hoofdstuk doorwerken en dat maakt het erg lastig. Maar het is noodzakelijk. Wij krijgen namelijk, let op de constructie. Wij krijgen een gelijkenis. Vanaf vers 1 tot en met, wat het maar was. Tot en met vers 10 ongeveer. Daarna krijgen wij de verklaring van die gelijkenis. Dat is vanaf vers 12. Dan weet je wat die gelijkenis betekent. Daarna is natuurlijk ook de vraag, wat een gedoe zeg. Eerst de gelijkenis en dan een verklaring van die gelijkenis. Kan dat niet wat simpeler? Ja, dat kan wel wat simpeler. En er staat, hetzelfde verhaal staat ook heel wat simpeler in de Bijbel trouwens. Meerdere keren. Maar je leert dus bepaalde symboliek daaruit. Omdat er verklaring bij staat. Je komt de cederboom tegen, de ceder van de Libanon. En er staat gewoon bij dat het gaat over koningschap. Dat het dat uitbeeldt. En de clue is dat nadat je geleerd hebt wat die symbolen voorstellen, krijg je alsnog een gelijkenis aan het eind van het hoofdstuk, vanaf vers 22. En daar krijg je geen verklaring bij. En de bedoeling lijkt me duidelijk. Die symboliek die je in de voorgaande 21 versen geleerd hebt, die moet je daarna toepassen op die gelijkenis aan slot, waar geen verklaring meer bij komt. En dat is een van de manieren om dingen in het Oude Testament te verbergen, in het Nieuwe trouwens ook. Daar zijn de gelijkenissen voor, weet u nog. We gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen enzovoort. Deze ook. Gaat zelfs over koningschap, meer in het bijzonder. En je bent dus niet vrij om aan die gelijkenis een eigen interpretatie te geven. Die wordt je opgedrongen in de voorgaande 21 versen. Tenzij je niet wil, en dan red je dat maar. En men weet het dus niet, hè? In het algemeen. Men werkt zo systematisch niet. Want het is lastig. Wij moeten namelijk nu de gelijkenis lezen. Dat wil zeggen vanaf vers 1. Daarnaast de verklaring van de gelijkenis. Dus je moet op twee plaatsen tegelijk lezen, gelijk op. Dat is de efficiëntste methode. Dat is de efficiënte methode. Je schrijft gewoon de tekst van de Bijbel uit, dat is makkelijk genoeg. Zet het in twee kolommen en synchroniseer ze. Dat wil zeggen, hier is het verhaal, linkerkant, aan de rechtse kant krijg je de commentaar, voor zover er commentaar is. Dat doe je met de profetieën van Daniel ook. Daniel 8 bijvoorbeeld. Profetieën van de ram en de geitenbok die elkaar in de haren vliegen of in de horens, daar wil ik afwezen. Maar in het tweede, volgende deel van het hoofdstuk staat gewoon, de ram is een beeld van dit en de geitenbok is Griekenland en de ram is Medo-Persië en die twee enzovoort. Dat kun je gewoon naast elkaar opschrijven. En dan wordt het heel helder van, hoor. Nou, dat doe je dus hier ook. Dus je begint in, laten we zeggen, Ezechiël 17, vers 2. Mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Een raadsel, een gelijk, een raadsel. Sommigen zeggen, de Bijbel is geen puzzelboek. Zeg ik, nee, dat is zo, maar er staan er wel in. Raadsels, hier heb je hem, hè? Ja. Ons woord raadsel komt trouwens van het Hebreeuws woord rats. Ja, in de rat zitten. Ja, dat is weer Jiddisch dan, hè? Ja. Ja. Dat is dit raadsel. En een gelijkenis, het normale woord voor gelijkenis. Tot het huis Israëls, daar gaat het dus over. Hè? Je zou ernaast moeten lezen, vers 12. Zeg nu tot het wederspannig huis, weet gij niet wat deze dingen zijn. Welk wederspannig huis? Israël, want er staat in vers 2. En ze worden verondersteld te weten wat het is. Niettemin, het wordt uitgelegd. Goed, vers 3. En zeg, alzo zegt de Heer, Heere, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen. Waar halen ze al die feest vandaan, hè? Een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene verven had, in allerlei kleuren, kwam op de Libanon. En wat het betekent? Vers 12 nog steeds. Zeg, ziet de koning van Babel? Dat is die arend dus, de koning van Babel. Is tot Jeruzalem gekomen. Libanon hier dus een beeld van Jeruzalem. Ja. En weer vers 13. En hij nam de opperste tak van een ceder. En in vers 12. En heeft haar koning genomen en haar vorsten. Dus de ceder is het koningshuis. En de opperste tak van de ceder is de laatste, de jongste erfgenaam binnen dat koningshuis. De hoogste, dat wil zeggen, dat is dan de laatste. In de zin van, het koningshuis is immers generaties door. Hè? Stamboom uit en de jongste tak daaraan is de huidige koning. Of zoiets, of de kroonprins, maar in ieder geval de jongste generatie daaruit. Hè? Zo groeien bomen toch, er komen takjes bij bovenuit. En dan wordt steeds hoger. Dus, de arend kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. Heet in vers 12, koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen, heeft haar koning gevangen genomen en haar vorsten. En dan gaat het verder eerst in vers 4. En hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel en hij zette hem in een stad van kooplieden. En in vers 12 staat gewoon, en heeft ze tot zich gevoerd naar Babel. Stad van koophandel en van kooplieden. Als je later Openbaring 18 leest, dan lees je over een stad van koophandel en kooplieden, en het is Babel. Daar in ieder geval. Tyrus was dat ook, maar vooruit. Goed, vers 5. En hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker en hij nam het en hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. Zaad van het land en hij zette het bij vele wateren. En in vers 13, daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht en de machtigen des lands heeft hij weggenomen. Zaad werd weggevoerd, koninklijk zaad. Vers 6, en het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok, doch nederig van stam. En in vers 14, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Het gaat gewoon over de onderwerping van Juda aan de koning van Babel, aan Nebukadnezar. En dan, vers 7. Nog was er, of opnieuw, was er een grote arend, groot van vleugelen, overvloedig van vederen, en ziet deze wijnstok, voegde zijn wortelen na dezelfde toe, en wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijner planting toe. En in vers 15 heet het, maar hij rebelleerde tegen hem, zendde zijn boden in Egypte. Deze andere arend is dus niet de koning van Babel, maar de koning van Egypte. Als u het verhaal gevolgd hebt, Juda, Jeruzalem, werd onderworpen aan de koning van Babel. Het koninkrijk werd klein gemaakt. De koning van Babel stelde een koning aan, uit het huis van David, maar ondergeschikt aan hem uiteraard. En de bedoeling was dat het Joodse koninkrijk met Jeruzalem ondergeschikt zou zijn aan Babel. Dat was dus na 606 voor onze jaartelling. Maar niettemin, Juda, het Joodse volk, kwam in opstand tegen Babel en probeerde steun te zoeken bij Egypte, gemeenschappelijke vijand van Babel. Toch? En dat is wat hier beschreven wordt. Die onderworpen Joodse staat zoekt steun bij Egypte. Vandaar dat de overblijvenden uiteindelijk naar Egypte gingen natuurlijk. Maar goed. Maar ik lees nog vers 5. Hij rebelleerde tegen hem, zende zijn boden in Egypte, opdat men hem paarden en veel volks bestellen zal. En de vraag is, zal hij gedijen, zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen? Dat wil zeggen, zal Juda zich vrij kunnen maken van Babel? Ja, dat was wel de bedoeling. Maar goed. Vers 8, hij was in een goede landouwe bij vele wateren geplant om takken te maken en vrucht te dragen. Dat wil zeggen, stond er niet zo slecht voor met het Joodse volk. Maar niettemin zocht steun bij Egypte. Dan zijn we in vers 9. Alzo zegt de Heere, zal hij gedijen, zal hij niet zijn wortelen uitrukken en zijn vrucht afsnijden dat hij droog worden. Nee, zal hij, is het Joodse volk dus, hè? De Joodse staat. Zal hij gedijen, nu zij hij zijn steun zoekt bij Egypte. Dat hoort eigenlijk om, naast de tweede helft van vers 15 dan, hè? Zal hij gedijen, precies dezelfde vraag. En dan staat er in vers 9, hij zal aan de bladeren van zijn gewas verdrogen, en dat niet door een grote arm, nog door veel volks, en om die van zijn wortelen weg te voeren. En in vers 16, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer is, zo hij niet in de plaats des konings die hem koning gemaakt heeft, wiens eten hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Dat wil zeggen, het Joodse volk gaat ten onder, zal door Babel helemaal verwoest worden, uiteindelijk. Jeruzalem in kluis, inclusief het koningshuis, om zo te zeggen, zal weggevoerd worden. Vers 10, ja, ziet, zal hij geplant zijn, de gedijen, zal hij niet als de oostenwind hem aanroert, gans verdrogen. Ja, de oostenwind, dat zijn de Babylonische legers. Want die zijn uiteindelijk drie keer, hebben uiteindelijk drie keer Jeruzalem veroverd. En het volk weggevoerd en uiteindelijk de hele stad verwoest. Op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. En daarna gaat het in de verklaring vanaf vers 17 verder met, ook zal Farao door een groot heer en door een menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten, als men een wal zal opwerpen en als men sterkten bouwen zal om vele zielen uit te roeien enzovoort. Want het hele punt is dat ook Egypte door Babel veroverd zal worden en daar hebben we het al over gehad. Maar nou weet u het een beetje, die ceder van de Libanon is het koningshuis van David, om zo te zeggen. En de opperste tak daarvan werd weggevoerd door één arend en werd namelijk afgevoerd naar Babel. En nou krijgen we nog een gelijkenis. Namelijk vanaf vers 22. Alzo zegt de Heer, Heer, ik zal ook... van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn er jonge takjes. Let op, de heer, of die arend zou een tak weghalen, overplaatsen naar Babel. Maar de heer zegt, maar ik zal ook een tak eraf halen. Ik zal de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere, een zachte en zeer jonge tak afplukken, de welke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Niet in een stad van koophandels, en met vele wateren, Eufraat, Tigris, maar dat was niet in twee stromenland. Heb je dat? Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Dan krijg je toch een probleem, hè, langs de rand. Hè? En waarom moet hij dan afgesneden worden? Is het afgeplukt worden om ergens geplant te worden? En dan is het in Israël. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen en hij zal tot een heerlijke ceder worden. En onder hem zal wonen alle gevogelten van allerlei vleugel. In de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Zo zullen alle bomen des velds, dat zijn dus andere koningshuizen dan wel koninkrijken, weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. Punt. Geen verklaring. Nou, wij kennen de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, prima. En daar gaat hij dan, hè. De Heer zegt, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen. De hoge ceder was een beeld van het koningshuis van David, in de voorgaande gelijkenis. Ik zal de opperste tak nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn de jonge takjes zal ik een tedere afplukken. De opperste tak des hogen ceders is dus de laatste koning van Juda, uit David, in Jeruzalem. Dat is Zedekia, koning van Juda. Daar ging het toch over? En de Heer zegt, van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere afplukken. En wat je niet kunt zien in de vertaling, maar in het Hebreeuws mis en waarachtig wel, is dat de takjes vrouwelijk zijn. Wat tamelijk vreemd is, want in het voorgaande gaat het ook over een takje, maar dat is mannelijk. Maar dit is een vrouwelijk woord, de vrouwelijke vorm van een takje. Dat ik het opperste zijn de jonge takjes, zal ik een tedere afplukken. Een van de jonge dames dus, de dochter van Zedekia, des koningsdochteren heette zij, hebben we net gelezen in Jeremia. Wij komen die lui dus in de Bijbel tegen. Tot zover. Dewel keek op een hoge, de Heer zal het wegnemen en er staat, dewel keek op een hoge en verheven berg planten zal. Dat wil zeggen, de erfgenaam van dat koninkrijk wordt geplant op een hoge en verheven berg. Dat is een berg is in de Bijbel sowieso een beeld van een koninkrijk. En dit is nog een groot koninkrijk, ook een belangrijk koninkrijk ook nog. Belangrijk koninkrijk. Volgende zin. Oh, Jeremia waren we. De Heer zei toch tegen Jeremia dat die koninkrijken zou afbreken. Maar hij zou ook koninkrijken planten. En hier gaat het over het planten van een koninkrijk, letterlijk. Dat wil zeggen, het zijn dezelfde termen. En dan volgende vers, vers 23. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Ja.
Het is toch geen Ierland?
Niet Juda. Israël. En hij zal takken voortbrengen. Zich vertakken. En vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden in zichzelf. Het takje wordt ergens anders geplant, het koningshuis wordt verplaatst, maar het is wel hetzelfde koninkhuis, koninklijk huis, het wordt ergens anders neergezet, via een vrouwtje. Nou ja, als ze trouwt met een man uit haar eigen stam, is het geen probleem. Kortom, een heerlijke ceder is een roemrijk koninklijk huis met vele vertakkingen. Bij nader inzien, alle Europese vorstenhuizen komen van diezelfde tak. Van een heleboel takken meer trouwens. Want dat weet je als je bezighoudt met genealogie. Wij hebben twee ouders, ik kom uit twee families dus. Maar ik heb vier grootouders, dat zijn al vier families. En acht overgrootouders, en al acht families. En zo moet je ze even doorrekenen. En tegen dat je bij de middeleeuwen aangekomen bent, heb je meer voorouders dan er überhaupt mensen in Nederland woonden. Dus het is van een heleboel. Maar niettemin, ze zijn allemaal familie. Het is een vertakt koningshuis. Ja. Maar niettemin, de kern ervan ligt in Brittannië. Het zal tot een heerlijke ceder worden. Dat onder hem wonen zal alle gevogelten van allerlei vleugel in de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Die termen kent u hopelijk uit Daniel 4. Hè? Ja, over die boom van, in de droom van Nebukadnezar. Maar goed, die boom is Babel. Maar je vindt dezelfde soort beschrijving. En dat betekent dus dat het gaat om een groot rijk. Het machtigste rijk op aarde. Wij noemen het dan een wereldrijk. Dat wordt hier beloofd. aan Israël met een koningshuis uit David. Afstammend van zo'n jong takje. Staat er gewoon in de Bijbel, of niet? Staat het er niet in? Dit lees je hier toch? En het is geen willekeurige verklaring. Het is een verklaring in overeenstemming met de uitleg die hiervoor gegeven is van een gelijksoortige gelijkenis. Die ermee verband houdt. Daar wordt weggevoerd naar Babel. En zal die overleven? Komt dat nog goed? Het antwoord is, dat komt niet goed. Maar de Heer zegt, maar ikzelf zal ook een takje weghalen van diezelfde opperste tak. Maar dan een jong takje daarvan, van vrouwelijk geslacht blijkbaar. En die zal ik ergens planten op een hoge en verheven berg. Dat er dus ook letterlijk sprake is van een berg die Tara heet natuurlijk nu. Ja, dat is ook zo, maar het gaat natuurlijk over overdrachtelijk. Betekent ook dat er al een koningshuis was en dat het bevestigd was, namelijk een nederig koninkrijk dat verhoogd wordt op deze wijze, en een hoog koninkrijk in Jeruzalem dat vernederd werd. Daar hebben we vorige keer dus over gelezen, hè? Ja, in verband met die kroon. Vers 24, zo zullen alle bomen des velds, dat zijn dus andere koningshuizen dan wel andere koninkrijken, dan wel gewoon alle andere volkeren. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb en de nederige boom verheven heb. Ik wil wel even commentaar leveren. Dat ik de Heer de hoge boom vernederd heb, de nederige boom, Zira, verhoogd heb, de groene boom verdroogd, dat is weer Peres uit Juda, het tweestammenrijk, de droge boom bloeiende gemaakt heb, dus weer Zera dus, onder Israël, onder de 10 stammen. En dan staat er, ik de Heer heb het gesproken en zal het doen. Rijmend op, dit is van mij, spreekt de Heer. Maar ik denk niet dat u weet waar dat staat. Nou, we zien dat dat erbij staat, ja. Dat is bij de zogenaamde scheuring van het Rijk. Dat Rehabeam met zijn eigen stam blijft zitten, inclusief Benjamin, en Jerobeam met de andere 10 stammen er vandoor gaat, en dat Rehabeam zegt, ja, maar hoor eens hier, de beloften zijn een zoon van David troon, dus ik ga meteen nu strijd voeren tegen Jerobeam, en ik krijg de boodschap van de Heer dat hij dat niet moet doen, want hij zegt, dit is voor mij. De Heer zegt, dit is door mij gebeurd. En dat vind je hier dus ook. Ik, de Heer, heb het gesproken en zal het doen.
Dan lezen dat er altijd een zoon van David op de troon
zit. Die zit ook op de troon, zelfs over Israël, maar niet over Juda. Ja, nou moet ik dus dringend ophouden, want ik ben blij dat ik hier zo snel doorheen geworsteld ben. Maar lees u dat zelf maar. Ik hoef het er ook niet in te stampen. Het is duidelijk als je het leest. Je moet het alleen consequent doen. De eerste gelijkenis en de verklaring daarnaast, dan weet je wat een ceder is, wat die arend voorstelt enzovoorts. En uiteindelijk komt er dan nog een gelijkenis en dan zegt hij, en ik zal een tak weghalen, een vrouwelijke tak, en die ga ik ergens planten, niet vernederd, maar verhoogd. Dat wil zeggen, het koningshuis over Juda, over de 2 stammen, werd vernederd, maar het koningshuis over de 10 stammen, dat nederig was, want dat stelde echt niet veel voor toen, dat is verhoogd geworden door die impuls vanuit Jeruzalem. En daar werd de troon dus voor de eerste keer gekeerd. Dat wil zeggen omgekeerd met de term in de vertaling van Ezechiël 21. En vandaar verhuisde hij een paar keer. Je hebt daarna in de loop van de geschiedenis heel wat Britse vorsten gehad. Ook verschillende huizen trouwens. Die bij gelegenheid uitstierven of verdreven werden door andere huizen. Het huis Tudor, het huis Stuart, wat heb je nog meer allemaal gehad? Het huis Sachsen-Coburg. Nou, noem maar op. Maar dat zijn wel verschillende huizen, maar die voeren allemaal hun stamboom terug tot dezezelfde Hermon en Tara zeg ik het liefst. Want niet dat die naam het meest gebruikt wordt, maar dat is tenminste uit te spreken. is allemaal daarheen geleid. Daar is documentatie van. Ook officiële documentatie is ervan in omloop. Hoe dat zit met die geslachtsregisters enzovoort. En daarmee met de troonsrechten enzovoorts. Ik kwam trouwens een verhaal tegen, tot slot. Ik kwam een verhaal tegen van een Joodse schrijver, die orthodox-Joods is, die gelooft dat de Angelsaksische, de Keltische Angelsaksische volkeren inderdaad van Israël afstammen. Dat geloof ik dus ook. En die had als commentaar op dit verhaal, namelijk dat via deze lijn het Britse koningshuis afstamt van David, had hij als commentaar een Jood, hè? Die zei, die 10 stammen die zijn in afgoderij. Christendom is afgoderij. Je wil niet weten wat hij schrijft over de Heer Jezus Christus, hoor. Dus ik beveel u het ook niet aan. Maar goed, heel hatelijk zal ik maar zeggen. Dat is nog netjes zeer vijandig. Maar op het verhaal van dat het Britse koningshuis inderdaad van David zou afstammen, zei hij, ja, oké, het is een wat lastige lijn die gevoerd wordt. Daar kan je een boel tegen inbrengen. Maar dat hoef je ook niet te doen. Hij zegt, want er zijn 56 andere lijnen waardoor het Britse koningshuis van David zou afstammen. En niet via Ierland, maar via Skitische lijnen en dat soort dingen. Spaanse lijn trouwens ook, enzovoorts. Dus ja, wat wil je nog meer? Je kunt zeggen, het is een smal lijntje. De lijn is dus heel wat breder. Het is een hele stroom. Want ja, dat heb je met zoveel voorouders. Hè? Bovendien, het grootste deel van de klassieke Nederlandse adel voert zijn stamboom eveneens terug tot David. Of tot Juda. En sommigen tot Brutus. Maar die was ook uit Juda, maar uit de tak van Zera. Nou ja, hoe dat ook zij. Wij weten die dingen niet. En als je het hoort, denk je, ach, interessant sprookje, hebben ze verzonnen. Maar vergis je maar niet, er is zo ontzettend veel over bekend. Alleen omdat het mensen niet interesseert, hebben ze geen belang bij. En omdat men de Bijbel wil houden buiten de realiteit van de wereld waarin wij leven. Onder het motto, het is geen geschiedenisboek, maar een religieus boek. Omdat men de Bijbel daar buiten wil houden, is men allergisch voor alle contacten tussen de geschiedenis als zodanig en wat de Bijbel erover vermeld heeft in de loop der tijd. En dat is echt, ja, dat is eigenlijk dodelijk. Maar men zegt, het mag niet bewezen worden, het moet geloof blijven. Want als bewezen is het geen geloof meer. En men wil, dus officieel theologisch kerkelijk standpunt. Nee, niet alleen bij de Rooms-Katholieken, daar zeker. Maar bij de protestanten net zo goed. Het mag niet bewezen worden, daarom weet je nooit zeker of ze dat graf van Petrus nou al eens ooit gevonden hebben in het Vaticaan. En dus weet je ook nooit zeker of de heilige rok in Trier, of dat nou al of niet de mantel is van de Heer Jezus zelf. En of de lijkwade in Turijn echt is of niet echt is. Je zal het nooit horen, want die dingen zijn in het bezit van de kerk. En die wil dingen niet bewezen hebben. Zo simpel is dat. Zwart op wit, hoor. Het is natuurlijk toch wat een en ander gepubliceerd ook over dit soort zaken. Maar men wil het niet weten, men loopt ook voor die verantwoordelijkheden weg. En mijn standpunt is, staat in de Bijbel, en de Heer wil ons in heel de waarheid leiden. En of het nuttig is of niet, ik vind het fantastisch. Ik vind het versterkend voor het geloof. Het geeft antwoord op misschien onbelangrijke vragen, maar het geeft in ieder geval antwoord op een heleboel vragen die ik van jongs af aan gehad heb. Met de gedachte van die Bijbel, die staat midden in de wereld. Dat is wereldgeschiedenis. Dat is de geschiedenis. Meer dan welke andere geschiedenis ook. Dat moet toch op een of andere wijze te volgen zijn. En dat is het ook inderdaad, ja. Maar we moeten het voor vanavond dus weer hierbij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij vanavond hier verzameld mochten zijn rondom uw oude profetische woord. We danken u dat we mogen zien hoe u de hand gehad hebt in de geschiedenis en hoe u wel degelijk uitvoering geeft aan de beloften die u aan de vaderen gedaan hebt, ondanks het ongeloof van uw volk. We danken u dat uw beloften ja en amen zijn, En dat de uiteindelijke vervulling van al deze zaken zal zijn in de persoon en het werk van onze heiland zelf. De leeuw uit de stam van Juda, degene die recht heeft op deze troon en die deze troon dan ook definitief zal herstellen. In Jeruzalem en over Israël en zelfs over heel de wereld. We danken u dat we daarna mogen uitzien, ook in het besef dat wij daaraan deel zullen hebben. Omdat u ons als eerstelingen geroepen hebt om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus zelf. En zoals uw woord zegt, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid als een volk van koningen en priesters. We danken u daarheen onderweg te zijn en we ontlenen daaraan de vrijmoedigheid ook om u te vragen, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons in deze duistere wereld, waar uw licht, waar uw woord, waar u geen plaats meer hebt. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen en mogen leven uit uw belofte dat niets ons zal kunnen rukken uit uw hand en dat wij in Christus meer dan overwinnaars zouden zijn, op welke tegenstander dan ook. Wees u dan ons nabij, op grond van die beloften, om Christus wil en uit genade. Amen.